Het was de winter van 1944. De gevangenen moesten een gleuf graven waar ze tot hun middel in het water stonden om een sloot uit te baggeren. Na het werk gingen ze met een open treinwagentje, een lorry, weer terug naar het kamp. Ook daar was geen verwarming. Het vroor. Alles was koud, klam, nat.
Vriest en is mistig en je hebt geen kleren aan en je moet er graven en je wordt geslagen. En dan gaan gewoon mensen dood om je heen en zijn doodziek en kunnen eigenlijk niet meer voorbewegen en je krijgt geen eten. Ja, dat heb ik me daar wel. Ik heb daar wel stilgestaan en om me heen gekeken en dacht: man. Wat is de mensen aangedaan?
Een paar weken na ons interview met Henk Nijboer, de achterkleinzoon van Geert, stapte hij samen met zijn ouders in de auto. Ze reden naar een plek 64 kilometer van Gieterveen. Henk wilde beter begrijpen wat er met zijn familie was gebeurd.
We zijn naar de Emsland, het herdenkingsmonument van de Emslanden geweest. De kampen die allemaal over de grens bij Drenthe hebben gelegen. En het zijn vrij veel geweest. En eerlijk gezegd, mijn vader wist daar niks van. En het is echt maar een paar kilometer van de grens van Drenthe, de eerste kampen tenminste. En ik wist er ook helemaal niks van.
Emsland stond bekend als het Duitse Siberië. Niet voor niets woonden in deze regio weinig mensen. Het is een vlak, desolaat gebied met veel moerassen en veengronden. Op deze plek bouwden de Duitsers 15 kampen. Ze waren vooral bedoeld voor krijgsgevangenen en een deel werd gebruikt als concentratiekamp.
Ze hadden dan weer mensen nodig die het vliegveld bouwden, moesten ze naar Willemshaven. Daar hadden ze weer mensen nodig die greppels voor tanks groeven in dat veengebied. Dan werden ze daar weer op de trein gezet. En ook hoe enorm erbarmelijk de omstandigheden waren. Ze kregen bijna geen eten en drinken. Mensen gingen gewoon dood tijdens transport.
Mensen stierven hier niet in gaskamers, want die waren er niet. De gevangenen werden gebruikt als dwangarbeider. Tienduizenden van hen kwamen om door honger en uitputting.
Dus je kon er aan de ene kant lopen waar de barakken stonden. En aan de andere kant, en dat vond ik eerlijk gezegd nog indrukwekkender. Ik weet niet precies waarom. Ja, ik denk omdat daar, dat was dat moeras. Dus je kon een stuk dat moeras inlopen waar mensen gewerkt hebben. Ja, als je dan die verhalen terugleest.
Dit is De Hilte Elf. Een podcast over een vader die zichzelf kan redden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn zoon niet. En dat gegeven draagt hij de rest van zijn leven met zich mee. Als je de vorige afleveringen nog niet hoorde, kunnen we je aanraden om die eerst te beluisteren. Daar vertelden wij, Hilde Boelema en ik, Marjolein Knol, je hoe moeilijk vader Geert Nijboer het kreeg toen hij thuis kwam, zonder zijn zoon Harm daar te treffen. Ook hoorde je hoe naast Harm ook zoon Hendrik in het kamp terechtkwam. Vader Geert was weer aan het werk op de boerderij nadat de domineesvrouw hem streng had toegesproken.
En is nog nooit zo gebeurd zoals die vrouw. Op mijn voeten. Hè?
Ja.
Dat ben jij een kerel. Dat ben jij een kerel.
Van Hendrik hadden ze al even niets gehoord. Jan stuurde af en toe nog wel een brief vanuit de boerderij in Friesland. Van Harm wist het gezin dat hij in kamp Amersfoort zat en dat hij hoopte snel weer bij zijn familie te zijn. Hij was nog in Nederland. En dat stelde ze in die tijd enigszins gerust.
Het was, welke tijd van het jaar was het? Het bedrijf moest natuurlijk doorgaan, niet alleen op het land, maar er stonden ook zo'n 10 tot 12 koeien op de stal die iedere dag verzorgd moesten worden. Maar Piet was er nog en nou ja.
Voormalig buurjongen Albert Kupers kan zich die tijd in de oorlog nog goed voor de geest halen, ook al was hij toen 9 jaar.
Hulp uit de buurt was natuurlijk ook voldoende, hè? Die daar toe konden springen en toe zorgden dat het maatschappelijk wel doorliep.
Ook weet hij nog precies hoe Harm eruit zag, voordat hij werd opgepakt.
Hij had het haar achterover, strak achterover altijd. Dat hadden wel veel meerdere. Hij was een normale grote en dat was arm. Daar keek je wel tegenop, maar tegen iedere jongen die zo oud was, die Met je grote broers en grote vrienden.
Ook de kleinkinderen van Geert Nijboer omschrijven hun oom Harm.
Niet een heel rustige jongen, maar iemand die een beetje bravoer en van als er dan een vliegtuig langskwam, dan rende die naar buiten en dan, ja, wij noemen dat eigenlijk een beetje hui. Weet je wat het is, hui? Wat is hui?
Onrustig.
Wat de familie Nijboer toen niet wist, is dat kamp Amersfoort, het kamp waar Harm terecht kwam, een berucht kamp was. Onder meer de SS'er Kotalla maakte hier de dienst uit. Niet voor niets kreeg deze man de bijnaam de Beul van Amersfoort. Het kamp stond bekend om zijn rozentuin. Een kale strafplaats die was afgezet met prikkeldraad. De prikkels als doornen van rozenstruiken. Nieuwkomers of gevangenen met straf moesten hier urenlang stokstijf stilstaan. Als ze bewogen, kregen ze slaag. De nieuwkomers zagen zo op hun eerste dag al meteen hoe het in het kamp aan toe ging. Elke dag liep Kotalla tijdens het appel graag de gevangenen bij langs om ze één voor één te slaan met zijn knuppel. Hij schopte ook tussen de benen van gevangenen. In het kamp werd dit de Kotalla-trap genoemd. Een maand nadat Harm was aangekomen in het kamp moesten de gevangenen urenlang op appel staan. Daarna, rond 6:00 AM, liep Harm met meer dan 1000 andere gevangenen 4 kilometer naar station Amersfoort, waar hun trein stond te wachten. Harm zat bij het grootste transport dat ooit uit kamp Amersfoort vertrok. En dat terwijl hij in die ene maand al behoorlijk ziek was geworden. De trein waar Harm in zat, bracht hem naar Duitsland. De reis duurde lang. Vaak stond de trein stil. Voor eten of drinken werd niet gezorgd. Buiten het station van Almelo stond de trein zelfs een hele dag stil. Een paar gevangenen kreeg toestemming wat voederknollen uit een akker te trekken. Dat was voor de meesten het enige voedsel tussen woensdagmorgen en zondagmiddag. In dit veld werden later veel briefjes van gevangenen gevonden. Ook na Almelo vonden omwonenden briefjes in het veld die gevangenen uit Kieren en Naden van de wagons wierpen.
Terwijl ik dit schrijf, zit ik in de trein op reis naar Duitsland. Alles is met mij in goede welstand. Ik hoop van u hetzelfde.
Roelie, de dochter van Hendrik, leest het briefje voor dat Harm uit de trein gooide.
In Amersfoort ging het ook wel. Waar we heen gaan in Duitsland weten we niet, maar ik zal alle mogelijkheden in het werk stellen om zo spoedig mogelijk te schrijven. Verder God zegen, tot kijk, met vele groeten van Harm. En dan staat eronder, de vinder wordt vriendelijk verzocht dit briefje te sturen aan mijn pa en ma.
Met het adres aan de hilte eronder. De trein bracht Harm naar Neuengamme, gek genoeg vlakbij Hamburg. De plek waarvan zijn familie altijd aan buitenstaanders had verteld dat zijn broers, Jan en Hendrik, er werkten voor de Duitsers. Om te verbloemen dat ze zaten ondergedoken. Neuengamme was een concentratiekamp met een flink aantal buitenkampen, verspreid over het hele noorden van Duitsland. Daar moesten de gevangenen militaire versterkingen bouwen of werken in steenfabrieken. Ze kregen nauwelijks eten en drinken. Veel van de mannen waren krijgsgevangenen, gijzelaars of verzetstrijders. Ook Harm kwam terecht in zo'n buitenkamp. Een kamp op 64 kilometer van Gieterveen. Ondertussen was het 1945 en zat zijn jongere broer Hendrik nog altijd in het strafkamp Willemshaven in Noord-Duitsland.
Zomaar eens op een dag moesten we allemaal weg. We moesten aantreden en in kolonnen op weg. Reeds na een paar honderd meter ben ik in elkaar gezakt. Ik kon niet meer lopen. De Duitse soldaten zeiden dat ik verder moest. Maar een van de jongens bij mij in de buurt zei dat ik ziek was. Gisteren hadden nog meer dan 40 graden koorts. Dan moest ik maar gedragen worden. Ik werd op een deken gelegd en 4 van mijn medegevangenen moesten mij dragen. Ieder aan het punt van de deken. De volgende morgen werd verteld dat we naar huis gingen. We zouden met de trein naar Emden en dan met de boot over naar Delfzijl. We kregen ieder een heel brood. Een kleintje. We kregen in 3 dagen niets weer, werd er gezegd. Dus je moest er zuinig mee omspringen. Dat lukt wel voor 1 uur. Maar als je honger hebt en je hebt een brood in je handen, blijf er dan maar eens af. Het duurde dan ook niet lang of het brood was helemaal op.
Hendrik werd vervolgens samen met andere Nederlandse gevangenen op de boot van Emden naar Delfzijl gezet. Een bootreis waar na die tijd veel over geschreven werd, omdat de Duitsers het schip met alle opvarenden wilden opblazen.
De transportleider zei dat hij opdracht had dat hij het schip met alle opvarenden moest laten zinken door middel van een tijdbom. De commandant kon dit niet over zijn hart verkrijgen. Ook de burgemeester van Delfzijl mengde zich in het gesprek en hield mee dat de boot niet tot zinken mocht worden gebracht. Terwijl wij in de boot wachten, waren wij ons hiervan niet bewust.
Veilig kwam Hendrik aan in Noord-Groningen, waar hij de bevrijding afwachtte. Ook in Gieterveen wachten de inwoners op het vertrek van de Duitsers.
Laten we maar blij zijn, er is weer 1 jaar voorbij. En in mei dan leggen alle vogels weer een ei. Het komt wel weer in orde. Doe als ik het trek je ergens iets van aan. Laten we niet mopperen.
We waren thuis. En
dit vertelt buurjongen Albert Kupers erover.
We keken uit op de weg die naar Gieter loopt, een open weg. En daar was altijd wel vervoer van Duits materiaal nog wel eens. En op een gegeven moment komt er van Gieten een voertuig. En nog een voertuig. Ja, de Duitsers die vluchten. Want het was richting Duitsland. Maar toen ze wat dichterbij kwamen, zagen we dat achterop ook wat oranje zat. En toen... Ja, dan word ik altijd een beetje... Nu ben ik kwalijk.
Landgenoten... Wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland hebben gecapituleerd. Zij hebben zich overgegeven aan de 21ste legergroep.
Het was feest in het kleine dorp.
En daar waren de bevrijders. En die stopten daar op de Hilte. Daar was een café. Er gingen wat eten. Ik dacht dat het Canadezen waren. Sigaretten. En daar zijn we de hele dag zo'n beetje bij geweest wat daar gebeurde. Leven weer tot mezelf komen. Sorry.
Ook in de interviews van het Drents Archief wordt gevraagd naar deze dag. Bijvoorbeeld bij Lambert Ketelaar, die in het verzet zat in Gieterveen.
Heeft u op die dag van de bevrijding zelf nog fouten Nederlanders opgehaald of zo, NSB'ers?
Op die dag, ja zeker.
Ja?
Ja, toen kwam de tanks, maar na die tijd, ik heb met geweer op de rug, heb ik hem op in Gieten aangegeven. Het was feest, gewoon weg.
Op de dag van de bevrijding werden al NSB'ers aangehouden. En wordt benoemd dat het een feest was. Een feest dat de familie Nijboer nauwelijks meemaakte. Zij wachten nog op 3 zoons. Harm, Hendrik en Jan.
Nee, wij waren niet zo plezierig.
Je hebt geen feest vieren. Nee. Je bent niet dat je bevrijd waren, maar door was met de oorlog.
Ja.
Na een paar dagen, toen de roes van de bevrijding iets verminderd was... ontving de familie een brief van Jan. Hij probeerde zo snel mogelijk weer naar huis te komen. Alles ging goed. Jan had de oorlog overleefd en was gezond. Op het buurtschap De Hilte patrouilleerden in die tijd de binnenlandse strijdkrachten. Zij hielden alles in de gaten, vertelt Lambert Ketelaar.
En van die tijd af, van 13 april, ik heb dat briefje dus zo straks, dat ligt hier nog, tot in juni ben ik dus voor de binnenlandse strijdkrachten in touw geweest.
Ja.
Nacht en dag moest er gepost worden, want je wist niet wat er allemaal nog gebeuren kon.
Nee.
Ja, en zo ging dat toen.
Na de bevrijding werden al gauw meer NSB'ers opgepakt. Iedereen die niet in het dorp thuis hoorde, werd ondervraagd. En op zijn weg naar huis kwam Hendrik Nijboer ze tegen. Hij kreeg van een vrachtwagenchauffeur een lift naar Emmen, waarna hij lopend en daarna fietsend terugging naar Gieterveen.
Op de Hilte stonden weer een paar mannen met een oranje band en een geweer. Ik werd weer aangehouden. Toen zag ik een paar bekenden, Ketelaar en zijn vrouw. Ik zei dat ze me gauw naar huis moesten laten gaan, maar vroeg of ze thuis wel wisten dat ik eraan kwam. Nee, zei Ketelaar. En hij ging het gelijk vertellen, terwijl ik wachtte. Op dat moment kwam mijn zuster Lammy eraan. Niets zeggen, zei de vrouw van Ketelaar. Eens kijken of ze je nog kent. Ze vroeg aan Lammy, ken jij deze man ook? Wij vertrouwen hem niet.
De terugkomst van Hendrik is een verhaal dat vaak verteld werd in de familie. Ook dochter Roelie kan het in detail navertellen.
En tante Lammy had hem in de ogen gekeken. En die had gezegd van, nee hoor, die man die ken ik niet.
Zijn zuster die kon hem niet. Zo mager was hij. Ja. Uit kamp, ja. Maar die heeft overleefd.
En toen had mijn vader gezegd van, dus je kent je eigen broer niet meer. En nou ja, goed, dat was dan met tante Lammy. En ondertussen waren opa en oma...
Maar toen herkenden ze hem. Aan zijn stem herkenden ze.
Ja. En toen kwamen ondertussen kwamen opa en oma en die herkenden hem helemaal niet. En als pap dat dan vertelt, dan breekt hij ook.
Ja.
Dus dat is wel, ik denk dat dat ook voor hem, ja, dat was zoiets heftigs van ook dat weerzien. En ook van dat ze hem dus niet herkenden omdat hij gewoon zo mager geworden was. En zo veranderd was en zo ziek was.
Nadat ik 2 dagen thuis was, woog ik me. Ik was 38 kilo. Maar eten was er voldoende en ik groeide als kool.
Hendrik en Jan waren veilig thuis. En ook de 4 opgepakte onderduikers overleefden de oorlog. Maar van Harm geen spoor. Vader Geert en zijn vrouw Grietje deden overal navraag. En ook vrienden gingen naar het Rode Kruis en de gemeente. Ze probeerden informatie in te winnen over Harm zijn verblijfplaats, maar niemand kon ze helpen. Tot op 15 september, vlak na de middag, de dominee zich meldde aan de Hilte nummer 11. Het Rode Kruis had hem bericht.
Die moest dat vertellen. En die heeft het verteld en met alle verdriet toen. Maar goed, toen na die tijd is bericht gekomen, officieel bericht, dat hij overleden is.
Harm was gestorven op 5 maart 1945 in een van de Emslandkampen. Volgens zijn overlijdensakte stierf hij aan buikgriep of een bacterie. Die kun je krijgen door contact met besmette ontlasting, voedsel of zand.
Maanden in onzekerheid, ja.
En hoop en eigenlijk niet meer verwacht.
Nee, eigenlijk weet je het dan natuurlijk ook wel. Maar goed, zolang je het niet zeker weet, dan zal er ergens toch nog wel iets van hoop of zo zijn. Ja, dat hij toch nog ergens is.
Harm was net 23 jaar. Nog altijd hangt in de grote kerk in Gieterveen een gedenksteen. Naast de plek waar Harm altijd zat tijdens de dienst. En op de Hilte 11, daar pakte de familie, hoe moeilijk ook, het leven weer op. De jongens trouwden, kregen kinderen. Dochter Lammy emigreerde naar Canada. In 1949 nam zoon Jan de boerderij over. Zijn zoon Johan volgde hem weer op, totdat de boerderij in 1994 werd afgebroken voor de aanleg van de N33. De autoweg van Assen naar Eemshaven. Maar hoe de tijden ook veranderden, de oorlog bleef altijd in het hoofd van Geert Nijboer zitten, zeggen zijn kleinkinderen.
Heeft hij later geen wroeging gehad tegen die mensen?
Op het enige wat ik ooit van hem gehoord heb, zeg van, ja, daar waren NSB'ers die nou weer heel goed weggekomen zijn. En dat vond hij, net als ik zeg van, misschien een stukje jaloezie, dat zou ook kunnen, maar misschien dat ook. Het idee, maar nooit zo dat die rot dit of die rot dat of weet ik veel. En schelden deed hij ook niet.
3 jaar na de oorlog verscheen in de provinciale Drentse en Assen Courant een artikel over het bijzonder gerechtshof. 3 mannen stonden daar terecht, waaronder een NSB'er uit de omgeving Grieterveen. Van de getuigenverklaringen deed vooral die van de heer Nijboer de verdachte zijn zaak niet veel goeds, zo schrijft de verslaggever. Bij deze verrichtte de verdachte samen met andere landwachters een huiszoeking waarbij vader en zoon gearresteerd werden. De zoon keerde nimmer terug. Eis, 10 jaar gevangenisstraf.
Het mensdom is zo'n geweldig ding van, ook in metval. Metleving, maar ja, die slechte karakters zullen nog wel weten.
De mensheid is mij zo tegenval, afval en ook zo ongelooflijk meeval, metval. Dat zegt hij in dezelfde zin. En beide is denk ik waar.
Je hoort Geerts achterkleinzoon Henk Nijboer weer. Een paar maanden na het eerste interview zoeken we hem weer op. Ondertussen weet Henk veel meer over zijn familie. Zo bezocht hij concentratiekampen, las hij het verslag van zijn opa en hoorde de interviews met zijn opa en overgrootvader.
In die interviews hoor je natuurlijk ook, al zijn ze zakelijk, hoor je best emoties. En dat is toch van onschatbare waarde en dat ik anders nooit gehad.
Henk hoorde voor het eerst dat zijn overgrootvader met losgeld vrij kon komen, hoe hij vervolgens omging met het verlies van zijn zoon Harm en dat toen de familie verraden werd, Geert de mannen recht in de ogen keek en dat hij schaamte zag.
En al die emoties door elkaar, dat je wordt verraden, dat je wordt opgepakt door je eigen dorp, terwijl hij ook ziet, ja, hij schaamde zich. En uiteindelijk zijn zij mede verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon.
Ze was erbij met geweer. Hij schoomde zich zo. Hij zat met geweer bij mij in huis.
Dat vond ik echt... Ja, dat vond ik heel indringend. Hoe zo'n gemeenschap ook... En dat is ook hoe dat na de oorlog ging. Hè, toen natuurlijk ook mensen werden veroordeeld voor hun gedrag bij de NSB. Dat hij voor die families die boerderijen moest overnemen. En die draaiende moest houden. Want er moest ook voedsel geproduceerd. En het moest toch gebeuren. Dat allemaal door elkaar loopt. En dat je toch weer met elkaar verder moet op dit nu. Het is niet zo dat heel Grieterveen, weet je, je moet er wel mee door.
En dus gaf Geert Nijboer de wroeging een plek en werkte hij weer samen met al zijn buren. Hij moest wel. En toch bleef de oorlog zichtbaar. Zo is de gemeente waar Grieterveen ligt een van de laatste plekken in Drenthe waar nog geen struikelstenen liggen. Dat zijn kleine gedenkstenen voor de huizen van Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het lag jarenlang te gevoelig in de gemeente. Want dan zouden ook NSB'ers er weer mee geconfronteerd worden. Pas 75 jaar na de bevrijding krijgen de stenen een plekje. En wat betreft de interviews uit de jaren 80 van Geert en Hendrik... We kregen een bijzonder telefoontje nadat de eerste aflevering op de radio kwam. Hij was van Ginny Nijboer, de vrouw van Piet, de jongste zoon van Geert. Ook Piet leeft niet meer. Ginny is in de 90... en herkende de stemmen van Geert en Hendrik. Ze vertelde dat zij de cassettebandjes in huis heeft. Maar nooit naar had geluisterd. Want over de oorlog werd niet gepraat. Ze kan zich nog herinneren dat Geert de cassettebandjes aan haar man gaf. Hij zei daarbij uitdrukkelijk... ze mogen niet eerder openbaar gemaakt worden dan dat ik overleden ben. Geert Nijboer stierf op 19 september 1993. Hij was 96 jaar en 10 dagen oud.
Het was zo vreemd dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland. En wie ik jaren missen moest, die speelden in het zomerszand. De tijd bewoog zich in lus. En boog zich naar de jongste dag. Het was zo voor.
Deze mensen en instanties willen we nog bedanken, want zonder hen kon deze podcast niet tot stand komen. Provincie Drenthe, V-Fonds, Drents Archief, RTV Drenthe, Historische Vereniging Gieten, B. Oort, Henk Nijkeuter, Wim Ensing, Carlijn Donders, Albert Kupers, Jantje Moek, Gerard Nijenhuis, Joost Dijkema, Remco Wind, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Niot, Gerrit Breusma, Anja Ruben, Michiel Gerding, Lucas Koops, Leen Ruben, Björn Brouwer, Martin Vuller, Sophie Timmer, Margriet van der Zee, Klaas-Jan Bos, Egbert Minema, Marjan de Vries, de kinderen van Jan Nijboer, Henk Nijboer en vooral Geert, Roelie en Rijn Nijboer.
En op het Walter schreef het log die ene naam. Het werd niet vroeger en niet later. Ik steun maar bij dat stille raam, dat overal de tranen lukt, als regen slikkend aan de stenen, van heur die al heel lang verdwenen waren. Maar nog altijd, en mij rukken.